Goedemorgen. De terugkomst van de Heer Jezus. Echt een mooi onderwerp, natuurlijk. Een paar weken geleden, Jaap Norlander sprak hier over het Vaderhuis. In Johannes 14, ik zal dat tekst lezen, vers 2 en 3. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat u ook u zult zijn waar ik ben. Dat is een fantastische belofte, beste broers en zusters. En als jullie vinden dat de toekomende onderwerpen over de toekomst worden een beetje ingewikkeld, pak deze tekst, houd vast aan deze tekst en dat maakt je hart warm. De beeld is van een man, een bruidegom, die neemt afscheid van zijn bruid en hij zegt, ik ga een huis klaarmaken en als ik klaar ben, ik kom terug om je op te halen en voor altijd samen. Fantastisch. En daar kijken wij naar uit. Maar wij vinden ook in de Bijbel een aantal andere Bijbelteksten over de toekomst. En in deze schema van de toekomst ook de terugkomst van de Heer Jezus. Nou, als je googelt erover, over schema's van de toekomst, kom je veel dingen tegen. En je kan zeggen, nou, wat een ingewikkelde schema, wat moet ik met al deze verschillende schema's en zo? Nou, sommige mensen maken een keuze tussen één schema en de andere schema. Ze denken, nou, ik hou niet van de antichrist, dus ik zoek een schema zonder antichrist. Of ik hou van dit, dus ik hou niet van dat. En dan maak je dan een keuze tussen schema's. En van alle smaken, er is een schema. Mijn voorstel is dat, nou, God heeft iets openbaard. En wij proberen vanuit de openbaringen van God wat mogelijk is, een schema te ontwikkelen. Misschien denk je, ik heb geen schema nodig, toch? Ik kijk naar de terugkomst van de Heer Jezus en al de resten. Nou, een toekomende schema is een beetje zoals een bril. En de kleur van je schema bepaalt hoe je naar je leven kijkt, wat je doet met je leven. Het bepaalt hoe je de Bijbel leest. Het is wel een belangrijke issue. En als jij denkt, nou, ik heb geen zin in profetie, dan zet je veel van je Bijbel in de prullenbak. Want de Bijbel heeft redelijk veel van profetie. Maar ik toegeef wel dat het onderwerp van profetie is wel redelijk ingewikkeld. Het is geen van mijn hobbyonderwerpen of zo. Dus wat ik doe is, nou, ik probeer vanuit de Bijbel de grote lijnen te vinden. De vaste punten. En dan ik ga super flexibel om in al de details. Wat probeer ik vanochtend, in de half minuutje die we tijd hebben, ik wil graag met jullie vier sleutels delen. En dan drie belangrijke kwesties. En dan twee aspecten van de terugkomst van de Heer Jezus. Makkelijk te herinneren. 4, 3 en dan 2. Hier over een sleutel. We hebben een aantal sleutels nodig om goed te hoe de Bijbel te interpreteren en te begrijpen. Nou, ik denk voor sommigen van jullie zijn meer verdiept in profetie. En je vindt dit een fantastische hobbyonderwerp. En misschien voor een aantal van jullie denk ik, nou, ik heb nooit meer verdiept. Dus veel van wat ik vanochtend zeg zal redelijk nieuw zijn. Ik heb een aantal Bijbelteksten toegevoegd. Ik heb geen tijd om het te lezen, maar sommigen van jullie hebben de Bijbeltekst wel nodig en daar kunnen jullie graag natuurlijk goed kijken. Nou, de eerste punt is dit. God heeft een plan en hij werkt volgens dat plan. Ik denk veel mensen denken dat alles is in de handen van de mens. We hebben verkiezingen in november in Amerika. Nou, ze kiezen zijn. We hebben verkiezingen in Europa. We hebben Brexit. We hebben de problemen met China. We hebben de Russisch. Nou, iedereen maakt zijn keuzes. En de toekomst van de wereld is in de handen van de mens. En toch zien we in de Bijbel dat God is betrokken met dingetjes. Kijk eens bijvoorbeeld hier in Genesis 15. Het is een bekende hoofdstuk, omdat daar God maakt een verbond met Abraham. Abraham stond daar zonder een zoon. heel graag kinderen hebben zonder zoon. En dan God maakt dit fantastische profetische belofte. Hij zegt tegen Abraham, kijk eens, jij zal een nakomeling hebben. Niet alleen een zoon, je kreeg een hele nakomeling, komt naast je. En dan de nakomelingen zijn naar een ander land gaan. En daar zullen zij onderdrukt worden. En zij zullen onderdrukt worden voor een lange tijd. Hoe lang? Voor 400 jaar. En daarna komen jullie uit met veel bezittingen. En daarna, ik zal jullie gebruiken om de Amorieten, de Amalekieten te straffen. Omdat zijn onrechtigheid is nog niet vol. Als je erover denkt, je ziet dat God een plan had. En natuurlijk, mensen hadden ook keuzes in. Jozef was de zoon, de kleinzoon van hem, was gestuurd naar, als een slaaf naar Egypte. De familie koos vrijwillig om naar Egypte te gaan. God heeft Mozes niet gedwongen om mensen uit Egypte te brengen. Hij had een keuze en hij vond het wel moeilijk en hij heeft bijna nee gezegd. En uiteindelijk is het goed gekomen. Dus dat is zo interessant, dat God heeft een plan, hij wil uitwerken en tegelijkertijd hebben wij vrije keuzes in het hele proces. En dan bijvoorbeeld met de geboorte van de Heer Jezus. Dat was ook een profetie. Op de voltooiing van de tijd was gekomen, God zond een zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, Galaten 4:4. Dus je ziet de verschillende dingen werken in de wereld volgens een plan die God heeft. Hier is het tweede idee. En dat is dat de uitwerking van Bijbelse profetieën in het verleden laat ons zien hoe we moeten omgaan met Bijbelse profetieën in de toekomst. Dus er zijn profetieën in het Oude Testament, die zijn uitgewerkt, ook in het begin van Handelingen. En dan dat geeft ons een tip of hoe kunnen wij Bijbelse profetieën interpreteren. Als God zegt tegen Abraham, je kreeg een zoon, dat betekent hij kreeg een zoon, een kind, een jongetje. Als God zegt, je kreeg een belofte land, dan het is een land. Als God zegt iets over de herbouw van de tempel, het is niet symbolisch van aanbidding, het is een tempel. Dus letterlijke historische vervulling is wat wij zien. Wat is de alternatief? De alternatief is dingen te negeren of gewoon te spiritualiseren. De andere interessante ding is dat wij zien dat soms profetieën in de Bijbel zijn gedeeltelijk gevoeld en later volledig gevoeld. Zoals in Handelingen 2, de profetie van Joël, toen de Heilige Geest kwam. Het was gedeeltelijk gevoeld en later, het komt in de toekomst. En als je worstelt met een profetie, en dat vind ik ook soms ingewikkeld, dan is het goed om niet te vergeten dat sommige profetieën worden alleen duidelijk voor de volgende generatie. Er zijn dingen dat wij kunnen duidelijk nu zien, dat mensen in de verleden kon dat niet zien, en nu wij wel. En ook in de toekomst, sommige dingen worden duidelijker voor andere mensen. De derde belangrijke sleutel in dit deel van de profetie is een verschil te maken tussen Israël en de kerk, de gemeente, de wedergeboren mensen. God heeft een plan voor Israël vanaf het begin, van Abraham met beloftes en zo. En dat plan is met David, de koning en zo, in een koninkrijk, is uitgewerkt en God bleef bezig nog met Israël. En dan, 2000 jaar geleden, er is een nieuwe plan in beweging gezet, de gemeente, de kerk. En dat op dit moment is Gods grote plan. Hij werkt met de kerk. Jezus zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En hij is nog bezig. Maar in de toekomst, God zal er nog een keer Israël pakken en een paar beloftes nog uitwerken. Als ik zie niet het verschil tussen de christenen, de kerken en de Israël, het is makkelijk om de beloftes van Israël te spiritualiseren en te proberen op de kerk te plaatsen. Of zoals je probeert een aantal dingen van Israël, de feesten en zo, naar binnen de kerk te brengen. Je denkt, nou, er zijn twee mooie dingen, maar verschillende dingen. En God heeft een plan voor Israël, God heeft een plan voor de kerk en God heeft ook een plan voor de mensheid. De vierde en laatste tip gaat over dat de profetische uitspraken zijn altijd gegeven om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld, mensen zijn moe van goed doen. En dan krijg je de tekst over de rechterstoel van Christus. Word niet moe, man. Alles wat je doet is door God gezien en je bent beloond in de rechterstoel van Christus. Misschien, christenen gingen door veel onrechtigheid. En dan komt een profetische tekst. Hé, rechtigheid wint aan het einde. Of misschien mensen met lichamelijke beperkingen of ziektes. Nou, soms God geneest mensen, vaak niet. Maar dan krijg je een profetische uitspraak over in de toekomst. Iedereen zal een nieuwe lichaam, een verheerlijkte lichaam krijgen. 1 Korintiërs 15. Dus je kreeg nooit in de Bijbel een uitleg van een hele tijdlijn van Gods openbaring. Nergens. Je kreeg een stukje hier, een stukje hier, een stukje hier, een stukje hier. Alles met een bepaalde doel gegeven. Mijn conclusie dan is dat de verschillende gebeurtenissen die openbaar zijn in de Bijbel, zijn meer belangrijk dan de volgorde. Ik herhaal, de gebeurtenissen zijn meer belangrijk dan de volgorde. Maar als God laat ons zien iets over de volgorde, nou natuurlijk, we nemen dat ook aan. Als God zegt, nou, A komt eerst en dan B, nou dan, zo is het gewoon. Maar de gebeurtenissen zijn meer belangrijk. Nou, ik wil graag nu met jullie drie belangrijke kwesties delen. Wat bedoel je bij kwesties? Er zijn veel profetieën over deze zes belangrijke gebeurtenissen. De eerste kwestie gaat over de terugkomst van de Heer Jezus en zijn regering op aarde. De tweede is over de antichrist en de grote verdrukking. En de derde kwestie gaat over de opstanding en een oordeel op beoordelingen. En er zijn veel bijbelteksten over alle drie kwesties. Dus ik zal jullie redelijk snel laten zien waarom deze zes kwesties zijn echt waar en zij komen toch. Het is in de pipeline, het komt. En dan een paar woorden daarna over in welke volgorde dan. Wat kunnen wij nu verwachten? De terugkomst van de Heer Jezus. Er zijn meer dan 300 profetieën over de terugkomst van de Heer Jezus. Ik ken geen christen die twijfelt over de terugkomst van de Heer Jezus. Elke verschillende denominaties geloven dat Jezus zal terugkomen. Elke zondagochtend, hier hebben wij de avondmaal, hier of in ons huis. Waarom? Totdat? Nou, totdat hij komt. Het is wel een belangrijke en duidelijke issue. En dan komt, er zijn een aantal bijbelteksten in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament over een tijd waar Jezus zal op aarde regeren. Zacharia 14, de hele hoofdstuk is een interessante hoofdstuk door te lezen, maar ik heb geen tijd om dat te doen. Maar daar zie je dat de Heer Jezus terugkomt, net zoals hij ging weg met de discipelen, op de Olijvenberg. En op dat moment de Olijvenberg zal splitsen. In de zomer sprak ik met een geoloog in Frankrijk over dit splitsing. Je hebt veel interessante informatie over dat splitsing in Israël. En dan komt Jezus op aarde te regeren. Met de heiligen komt hij om te regeren. In Openbaring lees je, er is een periode van tijd waar Satan is verbonden voor 1000 jaar. En daarom is het mogelijk voor een lange tijd om rust en vrede op aarde te hebben. In de bekende tekst in Habakkuk van de Heere, want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dit is een mooie periode in de toekomst, de lange periode waar Jezus regeert, en dat is ook duidelijk in de Bijbel gezegd. De tweede kwestie. Over de eerste kwestie, dus het meeste veel gezongen en gezegd. Nou, de tweede kwestie. Over de komst van een antichrist en dan een zware tijd, of een gebonden met een tijd van verdrukking, waar de toorn van God zichtbaar is. Over de antichrist, er zijn veel theorieën en ideeën. Sommigen denken, nou, de antichrist was de keizer, de Romeinse keizer, en daarom de verdrukking was de periode en het begin van de kerk. Maar dat verhaal is waar. Het is een gedeeltelijke invulling, maar het wordt nog erger volgens de Bijbel. Sommigen denken dat de antichrist heeft te maken met Hitler in die tijd.
Of met de paus, als je protestant bent. Nou, de andere paus natuurlijk is de antichrist en zo, zeggen ze dan. Of Saddam Hussein, dat is ook een dikke boek over Saddam Hussein, de antichrist. Nou, er zijn verschillen, maar Johannes schrijft, er zijn verschillende antichristen. Maar er komt een erg antichrist. Nou, en er zijn veel teksten, dus ik kan dit niet lezen, maar één tekst wel, hier in 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 hoofdstuk 2. De context is dat de gelovigen in die tijd hadden twijfels over tijden, welke volgorde dan. En dan Paulus schreef, laat niemand op uw enige wijze misleiden. Want de dag van de Heer komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van wetteloosheid, de zoon van, van het verderf, of de antichristen, geopenbaard is. De tegenstander. Dus er was een confusie in de kerk in Thessalonica. En hij zegt, nou rustig aan, eerst moet u krijgen afval komen en dan komt de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. En dan met dat moeilijke tijd komt ook een antichrist of een tegenstander. En dan als je bleef lezen in de hoofdstuk, dan Paulus schrijft, nou er is iets die houdt dat tegenstander, dat antichrist, iets houdt hem tegen. Want u weet wat hem nu weerhoudt, zo verder, iemand die hem weerhoudt, en dan als dat iemand en dat is weg, dan de antichrist heeft meer beweging en komt in zijn element. Nou, de vraag is, wat is het dan dat hem weerhoudt? Sommige mensen denken, nou, heeft te maken met een engel misschien, die houdt het antichrist tegen. Of sommigen zeggen, nee, het gaat over democratie. Zolang we hebben een democratie in Europa, dan de dictatuur van antichrist kan niet komen. Maar het is zo krachtig. Het is meer mogelijk dat wat houdt hem tegen is de hele... De persoon die houdt hem tegen is de hele geest. En de ding die houdt hem tegen is de kerk zelf. De gemeente, de gelovigen, die zout en licht zijn in de wereld. En als de kerk en de hele geest zijn weg, op een kant, dan de antichrist heeft meer ruimte voor beweging. Nou, de derde kwestie heeft te maken met de opstanding van gelovigen. Veel mensen denken, nou, we begraven iemand en dan ook crematie doen of zo. En dan de geest gaat naar de hemel, fantastisch. En dan wat gebeurt met de lichaam, maakt niet uit. Heeft met Jezus, prima zo. Maar je merkt ook van deze woorden van de Heer Jezus, dat in de Bijbel je lichaam is meer belangrijk dan wat je denkt. Het is niet alleen dat je met je geest naar de hemel gaat, om met Jezus te gaan, maar God heeft een doel voor je lichaam en hij zal iets veranderen in jouw lichaam. En daarom denken we een aantal Bijbelteksten over de opstandingen van gelovigen. Jezus sprak over de opstanding ten leven en ook de opstanding ter verdoemenis. En het is mooi om te zien dat Jezus zegt ook, in Johannes 3, wie in hem gelooft, wordt niet geoordeeld. Een christen hoeft nooit bang te zijn van een oordeel. Jezus heeft de oordeel voor ons genomen. Wij zien dan de opstanding, maar het is belangrijk te zien dat de Bijbel spreekt over de rechterstoel van Christus. En dat is een beoordelingmoment. Het laat zien twee dingen. Eén is dat jouw lichaam is belangrijk in Gods ogen. En het is niet zomaar een dingetje. En de tweede is dat wat jij doet met jouw tijd, met jouw leven op aarde, is ook geen dingetje. Het is belangrijk voor God. En God zal ons beoordelen wat we hebben gedaan met onze tijd op aarde. En dat is duidelijk in een aantal Bijbelschriften, maar de kernterm daar is de rechterstoel van Christus. En de andere term is de grote witte troon, Openbaring hoofdstuk 20. En daar zie je wel een oordeel. En het gaat over boeken die open zijn. Als de naam van iemand niet in het boek des levens is gekomen, dan is er wel een oordeel. Nou, in welke volgorde? Wat verwachten wij nu dan? Er was verschillende
schema's en zo. En 200 jaar geleden, in het begin van de broerbeweging, veel broers en zusters hebben veel tijd besteed aan de studie van profetie. Ik moet zeggen, net gezegd, profetie is niet mijn kernonderwerp, maar ik moet zeggen, de laatste 2 maanden, ik heb bijna elke dag veel tijd aan dit besteden. En ik heb debatten geluisterd van verschillende posities en zo op YouTube, en boekjes gelezen, en gesprekken, we hebben een forumavond gehad. Dus het houdt me wel bezig in de laatste 2 maanden. En nou, dit is de basismodel, die is opgekomen 200 jaar geleden in de broederbeweging. Ik zou zeggen, dit is de basismodel gebruikt in de bron van de laatste 100 jaar. En ik wil ook zeggen dat na de 2 maanden bezoeken, de onderwijs en zo, ik vind dit geen gekke model. Het is redelijk verstandig en het past redelijk goed bij andere Bijbelteksten. Dus, en wat is het dan? Nou, dat we, nu leven wij in de nieuwe tijd. Onze volgende ding op de agenda van God dan, zou zeggen de opname van de gelovigen. Jezus komt terug om de kerk weg te nemen. En dan komt een periode van moeilijkheid waar de antichrist komt en het wordt alleen erger. En dan komt de Heer Jezus terug in heerlijkheid. Hij zal de antichrist doden en hij zal rechtvaardigheid op de aarde zetten voor 1000 jaar. Dat is de basismodel. En als je hebt dit in je hoofd, je ziet dat veel bijbelteksten, of alle bijbelteksten die ik heb gevonden, passen redelijk goed bij. Nou, wat is een beetje een discussie tussen christenen? Is nou, hoe is het dan dat Christus komt dan in 2 fasen? Dan hij komt met de opname en dan later in de verschijning. Maar ik dacht, dit was alleen 1 klap. Hij komt in 1 klap in alles samen. Nou, als je denkt dat hij komt in 1 klap in alles samen, het is prima hoor. Je gaat naar de hemel toch. En je kan ook in de bron blijven. Zo. Het is niet een breakpoint of zo. Maar ik wil jullie laten zien, waarom dachten zij dan, en ik denk af en toe, dat het gaat over 2 verschillende gebeurtenissen. Kijk eens. We hebben deze type Bijbeltekst. Het gaat over de verschijning van de Heer Jezus. Matthäus 24. En dan zal aan de hemel een teken van de zon des mensen verschijnen. De verschijning van de Heer Jezus. In Thessalonicenses 2, bij de komst van de Heer Jezus Christus met zijn heiligen. Hij komt met de gelovigen. In Zacharia 14, we hebben dat gelezen, hij komt met de gelovigen op aarde zijn koninkrijk te bevestigen. Niet naar de hemel ons te brengen, dat is een andere Bijbeltekst. Maar hier gaat het, hij komt, hij slaat de antichrist en hij bevestigt iets op aarde. En dan krijg je een andere type Bijbeltekst. In 1 Thessalonicenzen 4, en dit is een kerntekst erover. En de context van dit tekst was dat de christenen daar, ze verwachten de terugkomst van de Heer Jezus, en toch oma is overleden. Ah, jammer. Oma is overleden en Jezus zou terugkomen. En nou, dan, wat doen we met onze dode oma, bijvoorbeeld? En dan Paulus schreef het volgende. Want dit zeggen wij nu, met een woord van de Heer, dat wij die leven zullen overblijven tot de komst van de Heer, de ontslapen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heer zelf zal met een groep, met een stem, met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden in die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, die levend en overbleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar de ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Afgelopen week, 10 dagen geleden, mijn vrouw en ik waren in Nijmegen op de begrafenis van zuster Sienne. Zij komt van Armenische. Dus het is mijn eerste ervaring met een Armeense dienst, begravendienst. Met de mooie geuren en een priester met mooie kleding en zo. En veel dingen gezongen. En alles in Armeens. En dat was een beetje anders van Engels of Spaans of Nederlands. Dus de enige 2 woorden dat ik pak was halleluja. En hier en daar Jezus Christus. En ik dacht, nou, ik ga de goede kant op, dacht ik dan. En
op het moment van de begrafenis, dan de priest ging naar naar broeder Judy en zijn dochter. En die hadden een privé conversatie. We zaten in, natuurlijk, je weet wat, niet wat het over ging. Maar in de koffie daarna, ik ging bij de dochter en ik vroeg haar, hey, wat heeft de priest met jullie gedeeld? Ik ben benieuwd. En zij zei tegen mij, dat wij hoeven niet bedroefd te zijn, dat onze moeder zal opstaan en dat de Heer Jezus zal terugkomen en wij zal allen in zijn vaderhuis zijn. Hij gebruikt dezelfde Bijbeltekst, de 1 4, om hen te bemoedigen. 1 4 is geen vergadering Bijbeltekst. Het is een Bijbeltekst. En elke christen, ook onze orthodoxe christenen van Armenië, kan dat ook genieten van dat levende hoop. Dat we begraven mensen met een hoop. In andere woorden, de gelovigen in het begin van de broederbeweging, 200 jaar geleden, hebben deze twee dingen gezien. En ze kwamen tot de conclusie dat, nou, misschien zijn twee fases van de terugkomst van de Heer Jezus. In de eerste fase, hij komt voor de heiligen naar de vaderhuis brengen. In de tweede komst, de tweede fase, hij komt met de heiligen om de antichrist te doden en de vrederijk te beginnen. In de opname, wij ontmoeten hem in de lucht. In de tweede komst, hij komt naar de aarde, zijn voeten op de olijfberg. Op de opname, het is in een ogenblik gebeurd. Gelovigen veranderd en opgenomen. In de verschenen, hij komt met kracht en heerlijkheid en elke oog zal hem zien. Als het gaat over de opname, het kan vandaag gebeuren. Mijn opa van Jaap ook, hij had een bordje in de eetkamer, bij de tafel. Misschien vandaag, perhaps today. Ik denk, nou, een mooie manier om elke dag, nou, misschien vandaag komt de Heer Jezus. En al de problemen met je auto, de verzekering en problemen. Heb je een afspraak met de huisarts morgen, geen probleem, verander. Jezus komt terug, dat kan gebeuren. En dat is de hoop, en daar kijken we naar uit. Dus hier de schema dan. Wij ontmoeten hem. Hij komt zijn familie, zijn kinderen op te halen. Zijn bruid op te halen. En het is een hard issue. Dat wij kunnen van verlangen naar zijn komst. Dan komt een moeilijke tijd. Een verdrukking tijd. Nou, de argumenten tegen dit schema zijn bijna altijd psychologische argumenten. Ik heb geen sterke bijbelse tegenargument gevonden. En de tegen psychologische is dat als je breekt dit schema, dan christenen denken dat ze het nooit moeilijk op aarde hebben. Ze denken, nou het gaat lekker, gezellig, en voordat het erg wordt, ping, de Heer Jezus neemt ons thuis, En dan krijg je een slappe generatie van christenen die niet bereid zijn om te lijden voor Jezus. Nou, ik vind dat een sterke psychologische analysis. Maar geen Bijbelse reden om de schema te veranderen. En ik denk wat de misverstand is dat de verdrukking begint niet als Jezus terugkomt. De verdrukking begon al met Paulus. Hoe ging het met Paulus dan? Hij had het ook moeilijk. Veel christenen aan het begin waren naar de leeuw gegooid. En dat was toch niet antichrist, nee, nog niet. Veel christenen in de reformatie, in Spanje en Frankrijk, zijn verbrande protestanten vanwege hun geloof in de Heer Jezus. En dat is toch niet deze periode, maar wel moeilijk. Vandaag in China en vandaag in Noord-Korea. En we denken, nou, in Nederland, dat kan nooit gebeuren. In China misschien, nou, top voor de, maar in Nederland, ik heb dat 6 maanden in Nederland ook gehoord over de coronamaatregeling. Dat kan nooit in Nederland gebeuren. Wij zijn een democratie. In China, zij kunnen mensen controleren, maar niet in Nederland. Voorzichtig. Het kan gebeuren. En ik pleit wel, beste broers en zusters, dat wij moeten bereid zijn natuurlijk om uit te kijken voor de toekomst van de Heer Jezus, maar ook bereid zijn om te lijden, lange ei, lijden voor de Heer Jezus.
En als je de Bijbel wil trouw zijn aan Gods woord en aan de Heer Jezus, het wordt alleen moeilijker in Nederland. Dat zie ik al in de 13 jaar dat ik hier woon. Dus, maar wij zijn niet alleen. Maar wij moeten wel een paar de muscles, een paar de spierpijn, spierballen ontwikkelen om trouw voor Jezus te leven, ook in de toekomst. Conclusie. Toen ik bezig was met Genesis 15 en ik keek goed naar de belofte aan Abraham en hoe het uitgewerkt is. Ik dacht, nou, God heeft wel een plan en alles werd volgens zijn plan. Wat fantastisch. Onze God, beste broers en zusters, heeft de regie op wat gebeurt op aarde. Natuurlijk kunnen wij vrije keuzes maken en toch, Gods plan komt tot voldoening. En dat geeft mij wel rust. Met zoveel rare dingen in Rusland en China en Europa en Brexit en van alles. De tweede in de conclusie is, nou, op dit moment leven wij in een tijd van genade. Je kan Jezus, je kan je knie voor Jezus buigen, zonde beleiden, vergeving ontvangen, Jezus omarmen, christen worden en lid van de gemeente, lid van de familie van God worden. Op dit moment, de deur staat helemaal open. Maar dat zal niet altijd zo blijven. Als je geen christen bent, alsjeblieft neem een beslissing om Jezus te volgen. Het is wel belangrijk. Openbaring 23, ik sta op de deur en ik klop. Jezus wil binnenkomen. En als je een christen bent, wat doet dit verhaal over de toekomst van de Heer Jezus voor jou? Ik hoop dat vanochtend met overdenkingen, neem meer tijd. Ik heb alles snel gedaan vanochtend. Maar te zeggen, Heere God, Jezus, ik wil trouw aan u blijven. Ik wil niet populair zijn in mijn bedrijf of in Nederland of in mij. Ik wil populair zijn in uw ogen. Ik wil graag de goed gedaan ontvangen van u, Heer Jezus, in dat rechte stoel. Ik heb dat niet van een baas nodig, ik heb het wel van u nodig. En als ik moet lijden, lange ei, dan zo is het gewoon. Maar voor u doe ik het gewoon. Misschien het is een oproep voor sommigen van ons om onze prioriteiten een beetje te veranderen. Wat leef je voor? Als de Heer Jezus terugkomt binnen een korte tijd of zo, nou, wat zijn mijn prioriteiten? En mijn laatste opmerking is, hoe is jouw temperatuur van je hart? Als onze liefdevolle bruidegom zegt, wacht even bruid, ik ga, ik maak iets klaar, ik kom terug. De terugkomst van de Heer Jezus om ons op te nemen, heeft te maken met iets klaarmaken. Niet wat gebeurt hier op aarde. En als hij klaar is, en misschien vandaag of morgen, volgende week, ik weet het niet. Als hij terug, maakt dat jouw hart warm? Lees de laatste hoofdstuk van de laatste van je hele Bijbel. Openbaring 22. Het is een liefdeverhaal. Waar de Heer Jezus zegt, ik kom, ik kom. En wat zegt de geest en de bruid? Wij dus, de christenen, de wedergeboren. Wij zeggen, nog niet alsjeblieft, ik ben bezig met. Of zeggen wij, zoals ze zegt, nou, kom. Heer Jezus, je maakt de keuze, maar ik ben klaar en ik kijk er naar uit. Volgende zondag komt Willem Ouweneel hier te spreken over de bruiloft van het Lam. En we houden dit voor. Vader God, dank u wel voor uw mooie plannen voor de wereld. Dank u wel, Heer Jezus, dat u terugkomt en wij kijken er naar uit. Wij zeggen met de hele kerk, kom, Heer Jezus. Amen.